kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Het is alsof ik bij de tandarts lig en dat ze echt met die ultrasone boor in mijn gebit zitten te poeren. Maar...
Nee, dit is het niet. Dit is het geluid van beluga's. Dat zijn die hele mooie witte walvissen eigenlijk. En die hebben echt een heel groot vocaal repertoire. Dus om de haverklap komen er ook beluga's in het nieuws die dan vaak met mensen hebben geleefd en die dan zouden praten als mensen. Maar dit is ook het geluid dat je normaal zou kunnen horen in de baai van St. Lawrence. En dat is een hele grote baai aan de oostkust van Canada. En ik wilde daar eigenlijk beginnen vandaag met een soort moordmysterie, als jullie het goed vinden.
Cluedo.
Ja, het wordt een beetje Cluedo. We gaan 10 jaar terug naar 2008, naar St. Lawrence dus. Het grootste estuarium van de wereld. Dus zoet water komt daar in contact met het zoutwater. En als het 4 augustus is, dan heeft het al dagenlang heel zwaar geregend. Er is 13 centimeter water gevallen in 4 dagen. En in de monding van de rivier Saguenay, ja, het is Franstalig Canada daar, dus ik hoop dat ik het goed uitspreek, begint het water al een beetje rood te kleuren. En dan gaat het eigenlijk al meteen mis. De parkwachters die signaleren al drijvende vissen, dode vogels. En de rest van de maand beweegt dat rode water beweegt steeds verder oostwaarts, richting de oceaan. En overal waar dat water komt, gaat alles dood. Dus duikers die zien spieringen onder water die in een soort spasme zitten en die gewoon op de bodem van het estuarium liggen. Op het water zwemmen aalscholvers, eiden, eenden, meeuwen die zich niet bewust lijken van hun omgeving. Ze kunnen hun hoofd niet meer boven water houden. Ze vluchten niet weg als er biologen in een helikopter komen kijken. De biologen zien ook verwonden en zieke zeehonden op het strand, verweesde zeehondjes, bruinvissen die dood zijn en dus dode beluga's. Dus dan moet je zo'n spierwitte dolfijn voorstellen met een bebloede kop.
Dus de beluga heeft het niet gedaan. De hele tijd van, nu krijgen we een moordlustige beluga. Maar...
Nee, de beluga is slachtoffer in deze.
Hey, je zit wel op de Netflix-serie te wachten.
Ja, ik heb heel erg naar beelden of geluiden hiervan gezocht en ik vond wel nieuwsartikelen, maar er is geen... Ik kon dit reconstrueren uiteindelijk op basis van wetenschappelijke artikelen, maar er is nog geen Netflix-serie. En de eindstand, in ieder geval zover de biologen hebben kunnen zien, en het is echt een onderschatting, want er is nog meer. 7 bruinvissen, 10 beluga's, een vinvis, 85 zeehonden, 600 vogels en honderden vissen dood in een paar dagen. En de boosdoener was een heel klein celletje met de naam Alexandrium tamarense. Ellen de Bruin, jij bent fan van deze cellen.
Ja, dat klopt. Ja, sorry. Ik
voel
me nu bijna een beetje schuldig. Maar ja, dat klopt. Ik ben ook wetenschapsredacteur bij NRC. Ik schrijf meestal over psychologie en menselijk gedrag. Maar ik heb een keer een uitstapje gemaakt naar iets heel anders. Ik sprak Henk Brinkhuis, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. En die vertelde mij over een missie naar de Noordpool die hij heeft gemaakt en waarbij hij in de zeebodem is gaan boren. En daar heeft hij fossiele eencellige opgeboord. En ik had daar allemaal nog nooit van gehoord dat mensen dat deden. Ik vond het zo interessant. En die fossiele eencellige, dat waren resten van dino-flagellaten.
Dino-flagellaten.
We hadden het net over die Alexandrium nog wat. De
Alexandrium tamarense, ja.
En dat is een dino-flagellaat.
Dat is een dino-flagellaat, ja. En dat zijn dus... Ja, het zijn geen dieren, geen planten. Het is iets wat er een beetje naast zit, een protist. En die bestaan dus al heel lang. En je kunt daar dus fossielen van uit de bodem halen nog.
Ja, de dinoflagellaten is vandaag het onderwerp. Een klein celletje met grote impact op de planeet.
En een grote naam ook, want ik wil wel die dino, ja. Geen verre verwant van de dinosauriërs.
Nee, het is een ander soort dino. Eigenlijk zijn de dinootjes, wij mogen dinootjes zeggen, eigenlijk zijn de dinootjes echte dino's. Want voor zover ik begrepen heb, is het bij dinosaurus is het dinos, en dat betekent verschrikkelijk. En bij onze dinootjes is het echt dinos, dat betekent wervelend. En ze hebben een soort zweepstaartjes, dat zijn dus de flagellen van het flagellaat, waarmee ze zich om de as kunnen tollen.
Ja. Dus het is niet een collega die ik niet bij naam zal noemen, die had het vanochtend, die dacht dat we het over dinoflatulentie gingen hebben. Dus winderigheid van dinosauriërs, maar dat is het dus niet.
Dat zou ook wel geweldig zijn.
Andere keer.
Nou, dus de dinoflagellaat is, je moet je echt een cel voorstellen. Het is één cel, dus er zijn er volgens mij een paar die met het blote oog zichtbaar zijn. Maar over het algemeen heb je een microscoop nodig om ze te zien. En als je dat dan ziet, dan zie je inderdaad een soort... De meeste zijn gewoon een bolletje met zo'n zwiepstaartje. En ik kwam erachter toen ik een beetje vooronderzoek aan het doen was, dat ze dan nog een tweede staartje hebben. Dat is als een soort confetti-sliertje een beetje gedraaid zit. En dat is dus het geheim van dat wervelen. Daarmee kan hij inderdaad een beetje rondtollen.
Ja, die ligt eigenlijk als een soort riempje in hun taille, in het cingulum. Daar ligt dan zo'n flagel in.
Oh, Ellen, je zit echt heel, heel diep in de...
Ik zit in het dino-Latijn eigenlijk.
Ja, je hebt je echt meester gemaakt. Ik heb van tevoren nog even opgezocht. Een van mijn hele mooie platen die een bioloog gemaakt heeft, zijn die van Haeckel. Die heeft heel veel zeeleven geïllustreerd. En ik vond er ook eentje van dino-vlag laten. En toen ik ernaar keek, om het eventjes, nou ja, we kunnen het natuurlijk niet laten zien in een podcast, maar het deed me denken aan een soort uitrusting van gladiatoren.
Middeleeuws, het zijn echt soort helmen met speren erop en zo. Je kunt hier best een goede strijd mee winnen, volgens mij.
Ja, en dit is ook het panzer wat we zien. Dus je moet je een soort gepanzerde cellen voorstellen met allemaal uitsteeksels. En in een andere wereld zou het ook een soort ruimteschepen kunnen zijn.
Het ziet
bijna
echt fantastisch
en
uit.
En zo'n zweepje zie je inderdaad gewoon.
Ja, elke heeft toch een zweepje. En ik moet er gelijk wel zeggen dat Haeckel, die kon dat echt prachtig illustreren. Maar hij maakt het soms ook wel wat mooier dan dat hij is. Voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn, kunnen ze natuurlijk even in de show notes kijken hoe die dinovlaggen later eruit zien. Ja, deze aflevering gaan we verkennen wat de dinoflagellaat precies is, hoe ze eruit zien, wat ze doen, hoe ze de planeet veranderen en uiteindelijk zelfs hoe ze de evolutie helemaal op hun kop lijken te zetten. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, is het misschien even goed om te zeggen, Ellen, dat jouw liefde voor deze dinootjes zo ver gaat dat je er eigenlijk... Nou ja, bijna een boek over hebt geschreven.
Ja, ik heb een roman geschreven, Onder het IJs, waarin ze inderdaad een heel grote rol spelen. En die roman gaat over een groep klimaatwetenschappers op zo'n Noordpoolmissie. Over een jonge onderzoekster met name die verliefd was op haar hoogleraar. De hoogleraar sterft en moet zij in zijn plaats mee naar de Noordpool. En komt ze er ooit nog wel achter of hij ook een beetje van haar hield?
En ondertussen komen er dus allemaal dinootjes voorbij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik wil wel een stukje horen uit dit prijswinnende boek. Want je hebt een paar weken geleden de Anton Wachterprijs voor dit boek gekregen. Dus ik ben wel benieuwd.
Ja, ik zal een stukje voorlezen. Het beste lijkt me het moment waarop mijn hoofdpersoon door de microscoop kijkt en voor het eerst zelf de dinootjes ziet. Wat ze zag onder de microscoop was een andere wereld. Dieren nog planten. Stukjes verkruimeld gele glas, daar leek het nog het meest op. Niets bewoog. Het was een momentopname van een tijd die al lang voorbij was. Maar het was ook alsof ze voor het eerst contact maakten met buitenaards leven. Daar gaan we dus voor naar andere planeten, had ze gedacht. Terwijl het is hier gewoon. Vlak onder onze neus, right here. De dinootjes. Dinoflagellaten, geen dinosauriërs, zei Reinier altijd bij colleges. Maar wij mogen dinootjes zeggen. Bolletjes met een transparant panzer, elke soort zijn eigen model. Bij sommigen zie je een soort facetten, die zien er een beetje uit als een geslepen edelsteen, of, als je een minder mooie treft, als een half doorzichtig uitgedroogd ertje. Anderen hebben stekels, zoals Histrigoviridium of Spiniferites. Haar favoriet, Apectodinium, ziet eruit alsof hij een punthoofd heeft en twee armpjes waarmee hij je wil omhelzen. Je kunt de microscoop scherpstellen op de achterkant van zo'n mini-fossieltje en er dan langzaam doorheen naar boven lopen en weer terug. 600ste van een millimeter, één zo'n bolletje. En het meest onvoorstelbare? Er had dus leven in dat bolletje gezeten. Leven zoals zij zelf nu leven is. Een dinoflagellaat, een eencellige alg. Die overdag met zijn flagellen, zijn zweepstaartjes, naar de oppervlakte was gezwommen om suiker te maken uit zonlicht, zoals groene planten ook doen. En die dan 's nachts weer een stukje afdaalde. Of misschien was dit er juist een geweest die stukjes organisch materiaal uit zee at. Er zijn zoveel soorten. Hoe dan ook had dit dinootje het nodig gevonden om één fase van zijn ingewikkelde voortplantingscyclus in een soort winterslaap door te brengen. Opgesloten in een keiharde, zelfgemaakte bioplastic kiest die naar de zeebodem was gezakt als een zaadje van zichzelf, om te wachten op betere tijden. Niemand weet hoe hij die betere tijden herkent, maar als het zover is, breekt zo'n eencellige uit zijn plastic panzer om weer vrij in zee te gaan zwemmen. En alleen omdat die dino's zo'n kiest hebben gemaakt, legde Reinier uit, weten we nu nog dat ze bestaan hebben. Van de meeste dingen die ooit hebben geleefd, vind je nooit meer iets terug. Het is moeilijk om geen bewustzijn toe te schrijven aan iets wat zo duidelijk zijn best heeft gedaan om te blijven leven. Take me to your leader, had Bas tegen de microscoop gemompeld. En Reinier had op zijn breedst gegrijnsd en gezegd, right here.
Ja, mooi. En er zit al heel veel in, denk ik.
Hele uitzending gewoon samengevat.
Ja, ja. Eigenlijk wel. Nee, maar we gaan nog door, want er komt nog heel veel spannends aan. Maar een van die dingen die je aan het begin zei, dier nog plant, dat vond ik wel interessant, want...
Het zijn protisten, het zijn geen dieren en geen planten. Het zit in de evolutionaire stamboom, waar jij veel meer van weet dan ik, zit dat daar nog voor in feite. Misschien wel daarnaast.
Het zit ernaast. En als je kijkt naar de geschiedenis, hebben ook verschillende mensen zich dus altijd bezig gehouden met dinoflagellaten. Omdat het een beetje onduidelijk is. Sommige zijn inderdaad algen en fotosynthetisch. Die halen hun energie uit de zon. Dus die zijn groen of bruinig. En anderen, die gedragen zich veel meer als een microdiertje. Inderdaad als een soort rovertje, wat ander leven opeet. En daarom hebben we ook, is er zoveel discussie over geweest, over wat het nou precies is. Maar eigenlijk is het dus allebei.
Wat ik ook tegenkwam van een Brit, Henry Baker, die noemde het in 1753 animalcules. En dat vond ik echt een heel mooi woord, animalcules.
Animalculen of zo.
Ja, zoiets. Ja, misschien moet ik het anders uitspreken. Maar het is een soort kruising tussen het woord molecuul en het woord dier. Ja. Dat vond ik echt
dierlijke
een heel mooi
moleculen,
beeld.
Ja.
Ja, ik heb het dus allemaal opgezocht hoor. Dus dit heb ik echt niet paraat. Maar 2400 soorten zijn er. En de helft daarvan is fotosynthetisch. En daarbij moet ik gelijk zeggen 2400 levende soorten. Want er zijn er heel veel geweest die inmiddels zijn uitgestorven. Je hebt ook een keertje een stuk voor NRC geschreven over de mensen die dinoflagellaten aan het classificeren zijn. Eigenlijk.
Ja, dat was op een moment dat ik dacht, het wordt niks met dit boek, maar ik kan het allemaal wel weggooien. Maar ik weet nu inmiddels al zoveel van dinootjes, weet je. Ik ga er gewoon een stuk voor NRC over schrijven. En ik vond het een heel interessant vakgebied, omdat het soort van doordrenkt is van ironie. Dus die mensen doen klimaatonderzoek, maar ze worden voor een deel betaald door de olieindustrie. Ze hebben heel veel behoefte aan een goede catalogus van die dinoflagellaten om ze goed te kunnen classificeren. Maar en dat hebben ze eigenlijk nodig voor hun onderzoek. Maar geld om zo'n catalogus te maken is er niet, want daar score je niet mee in Science and Nature.
Ja.
En moeten ze dat zelf doen? Of
ja,
zelf
dat
aanleggen.
Zitten ze zelf doen. En ze zitten ook heel veel dus die dinoflagellaten gewoon zelf na te tekenen van onder de microscoop om het maar in hun vingers te krijgen. Wat ik een soort van heel ouderwets eruit vind zien.
Dan kom je weer bij die tekeningen van Haeckel die Lucas net liet
zien. Ja, precies. En Margot Kramwinkel die ik toen geïnterviewd heb, die kan het ook ongeveer zo mooi als Haeckel, vind ik. En dat is dus heel ouderwets, maar het is wel hypermodern onderzoek. Dus ik vond dat allemaal heel erg grappig.
Ja, naar Margot Kramwinkel kunnen we ook eventjes luisteren, want ze heeft ook voor SchoolTV een keertje uitgelegd waar ze precies onderzoek naar doet.
Oké, wat zijn dit?
Dit zijn allemaal tekeningen van dinoflagellaten. Dat is een groep plankton die in de zee leeft. Want de zee zit natuurlijk niet alleen vol met grote beesten, zoals vissen of krabben of zeezoogdieren. Maar er leeft ook echt ontzettend veel plankton in de oceaan. En het leuke aan de dinoflagellaten is dat ze heel specifiek zijn voor de milieuomstandigheden waarin ze leven. Dus je hebt dinoflagellaten die in de tropen leven, dus die aangepast zijn aan leven in warm water. Maar je hebt ook dinoflagellaten die op de polen leven, dus in heel koud water. En op die manier kunnen ze dus een reconstructie leveren van het milieu waarin ze leven.
ik word er ook helemaal vrolijk van.
Ja, ik heb haar laatst toevallig, toen we al bezig waren met de voorbereiding van deze uitzending, zag ik haar live. En nou, ze had ook spekkoek mee om te laten zien hoe de bodem lagen. Dus ze kan het echt supergoed en enthousiast allemaal uitleggen.
Ja, dat is grappig. Dat is ook een van de dingen die ze altijd doen in dat vakgebied. Om dat boren in die oceaanbodem aanschouwelijk te maken, dan nemen ze een stuk spekkoek en dan gaan ze met een appelboor erin boren. En dan krijg je dus inderdaad zo'n opgeboord ding met waar je al die laagjes nog in kunt zien.
Doe het zelf, geologie.
Ja, inderdaad. En wat ik ook grappig vind is, dus ja, in mijn boek, in die roman gaat het heel erg over wetenschappers die elkaar eigenlijk het licht in de ogen niet gunnen. Maar ja, die hele groep wetenschappers die ik tegenkwam bij die dino-vlaggelaten, dat zijn eigenlijk hele grappige, vrolijke mensen. Dus dat mochten ze zich daar niet in herkennen, dan alsnog sorry.
Die dino-vlaggelaten zijn dus nuttig voor mensen die het klimaat willen begrijpen. Maar ze zijn ook gewoon heel erg belangrijk voor de planeet en het leven dat erop leeft. Ik zag dat naast, je hebt dus allerhande plankton. En je hebt een andere groep, de diatomeeën. En dat is de belangrijkste voedselbron in het water. Maar daarna komen de dino-vlaggelaten. En daaraan kun je dus ook zien dat eigenlijk de hele voedselketen in de zee, dat begint bij algen, bij zulke microleven als de dinootjes. Mm-hmm. En gaat dan helemaal naar boven via roeipootkreeftjes, naar vissen, tot uiteindelijk naar grote walvissen. Ik bedoel, het is een piepkleine cel, maar wel eentje die...
Ze staan echt aan de bodem van de voedselketen. Dus wij hebben daar eigenlijk ook baat bij. Want wij eten ook weer de vissen die de dingen hebben gegeten die dan dinootjes hebben gegeten.
Of zelfs de walvissen in sommige landen.
Nou ja, precies. Ja. Ja.
Maar nu is het allemaal halleluja dinootjes.
Klopt.
Maar aan het begin begon jij over een of andere moord.
Ja, zeker. Ik hoopte dat we daar even overheen konden praten.
Maar daar gaan we naar terug. En ik noemde al dat het water rood kleurde. En dat is deze week is dat ook weer een probleem in Florida.
The dreaded red tide that has plagued the Gulf Coast has now drifted to Florida's East Coast, affecting ocean beaches in Miami, Fort Lauderdale and Palm Beach. This rare Atlantic outbreak is killing fish and causing health problems in people.
My throat tickles so bad that I'm constantly...
The problem is caused by toxic algae, and prolonged exposure can lead to more serious health issues. The algae is naturally occurring, but massive blooms along Florida's west coast, believed to be fueled by pollution, have killed fish and other marine life. Now dead fish have started to pop up on Florida's east coast, where red tide is rare. It's been detected in Palm Beach and Miami-Dade counties, where certain beaches have closed.
Even this, walking this, the wind is, my throat is still tickling.
Ja, vind ik heerlijk, die Amerikaanse verslaggeving. Het gaat dus
prachtige allemaal accent ook, ongelooflijk.
Om stranden die afgesloten worden en inderdaad mensen mogen niet verzwemmen. Vanwege dino-vlaggelaten. Ze worden algen genoemd in dit fragment en dat is, nou ja, dat kun je wel verdedigen. Want ze halen inderdaad, sommigen halen energie uit de zon. Maar de goede naam is dus dino-vlaggelaten. En dat was dus ook waar we mee begonnen deze aflevering. Die ontzettende sterftegolf in St. Lawrence. Dit is toch een beetje de schaduwkant van de dino-vlaggelaten als een giftige alg.
Ja, maar ze moeten zichzelf natuurlijk ook kunnen verdedigen.
Dat is wel heel effectief, ja.
En ze maken dus een heel sterk gif, sommige soorten dan. Dit was Alexandrium.
Nou, in St. Lawrence was het Alexandrium. Ik weet niet welke soort het specifiek nu het probleem is in Florida.
Oké, maar ze maken in ieder geval een gif, saxitocine. En dat is een van de giftigste stofjes die we kennen. Het is een zenuwgif. Het werkt anders dan Novichok en Sarin. Maar het is heel effectief. Ik geloof dat je 8 microgram per kilogram lichaamsgewicht is al dodelijk. Of in mijn boek gaat er ook iemand dood aan.
Tuurlijk.
Kan ik alvast vertellen.
Dat spoiler.
Nee, dat valt wel mee. Maar ik dacht wel, toen ik dat schreef, dacht ik, nou, dit gaat eigenlijk te ver. Dat je dan iemand die dingen onderzoekt, daaraan laat overlijden. En toen liet ik het aan de mensen lezen die daar onderzoek naar doen. En die zeiden, ja, maar er is inderdaad in het vakgebied ook wel eens gebeurd dat iemand een rauwe mossel at op het strand en die daar zo ziek van werd. Die is niet overleden, maar die is wel echt heel ziek geworden daardoor. Want ook in mosselen hopen die gifstoffen zich dan natuurlijk op, omdat schelpdieren eten dinootjes.
Ja, de schelpdieren zelf zijn ongevoelig voor het zenuwgif, voor saxitoxine. Dus
dan zijn wij de dupe.
Ja, uiteindelijk wel. Of de dieren die, zoals wat we in het begin hadden.
De beluga's.
Ja. En de bruinvissen, die kunnen natuurlijk ook, dat zijn ook zoogdieren zoals wij.
En we hebben steeds Amerika, maar kan dat ook hier in de Noordzee? Zijn die giftige soorten dan ook hier aanwezig?
Ik heb 3 jaar geleden een stukje geschreven over, toen hadden wij dus ook een red tide, wat je dan toch zou moeten vertalen als een rode vloed, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, een beetje, hoe heet dat, Game of Thrones-achtig voelt het.
Ja, het is natuurlijk een heel spookachtig beeld, maar dat speelde toen ook. Maar waar het in Amerika echt de stranden opspoelde, was het dat nog niet het geval in Nederland. En mensen waren er ook niet heel erg ongerust over, want de meeste mensen vinden het ook niet fijn om te zwemmen in rode smurrie. Want eigenlijk, volgens mij zijn het ook vooral de doden, cellen. Dus je hebt een bloei gehad van dinoflagellaten gelaten. En als ze dan doodgaan, dan is wanneer het zo rood kleurt en wanneer dat oxytocine ook vrijkomt. En Ellen, jij zei dat het een verdediging was, maar ik heb erover zitten lezen en dat is nog een beetje een raadsel waarom het zo dodelijk is. Het lijkt geen verdediging, omdat de dieren die er dood aan gaan, namelijk zoogdieren en vissen, dat zijn niet de roofdieren van dinoflagellaten.
En sowieso komt het dan pas vrij als die dino's al dood zijn, begrijp ik.
Ja, dus, en dan zou je nog een soort argument kunnen bedenken dat het is om de groep te redden of zo, net zoals...
Ja, of dat doen ze de volgende keer niet meer.
Of zoals een bij zich opoffert voor de kolonie, dat zou je nog kunnen zeggen. Maar het sterkste argument tegen vond ik een stuk waarin ze betoogden dat oxytocine eigenlijk 2,1 miljard jaar geleden geëvolueerd is en ontstaan is. En toen waren er nog geen dieren. Dus waarschijnlijk speelt het wel een rol in de stofwisseling.
Wat interessant. Want het is ook een heel basaal effect dat het heeft, voor zover ik heb gelezen. Het blokkeert de natriumkanaaltjes in de zenuwcellen. Ja, en dat is natuurlijk, dan gaan we er misschien veel te diep op in. Maar dat is zoiets basaals. Dat is veel basaler dan wat bijvoorbeeld Novichok en Sarin doen, die de acetylcholineafbraak remmen. Dus dat is een neurotransmitter die de signaaloverdracht moet regelen. En dan zorgen ze dat spul ophoopt en dat het hele zenuwstelsel dus een beetje lamgelegd wordt. En wat oxytocine doet, is zorgen dat het actiepotentieel van die zenuwcellen beïnvloed raakt, zodat ze niet kunnen vuren.
Zenuwgas-expert Ellen de Bruin is hier aan het woord. Ja. Je hebt het mij al een beetje kwijt, maar in ieder geval, het werkt op een andere manier dus dan
Mag
de andere.
Mag ik proberen te vertalen?
Ja, graag.
Dus de signaaltjes die je normaal, dat actiepotentieel dat je noemde, dus dat zijn je weet dat de zenuwcel kan vuren. En dan gaat hij het signaal doorgeven, zeg maar, in een soort tikkertje, steeds de ene die de andere aanzet. En dat leg je eigenlijk helemaal lam. De cel kan niet meer vuren. Ja. En dat leidt tot allerlei ellende. Dus in het begin noemde ik die eenden die hun kop niet meer boven het water konden houden en spasmen. En het ziet er vrij akelig uit. En het kan mensen inderdaad ook treffen. En dan heet het schelpdier. Vergiftiging.
Volgens mij zit dat gif zit ook in die kogelvissen, in die Japanse kogelvissen die je op een speciale manier moet fileren. Dat is hetzelfde spul.
Nou, ik blijf verre van de mosselen volgens mij de komende tijd.
Ik wil nog één, dat vond ik wel, ik had er nog nooit van gehoord en daarom vind ik het interessant en wil ik het toch noemen. Ook in de krabbenvisserij zijn dinoflagellaten soms een probleem. Niet zozeer omdat krabben eraan doodgaan, maar als krabben er dan toch daarmee geïnfecteerd raken, dan wordt hun vlees wordt heel bitter en gaan naar aspirine smaken. En dat is voor krabbenvissers is natuurlijk vervelend, want dan kunnen ze niks meer met hun krabbenvlees.
Nou, misschien medicijn dan, ja. Misschien zijn het hele...
Misschien zijn ze dan goed tegen hoofdpijn.
Ja, neem even een krabje.
Zover ik begreep was het alleen de vervelende smaak van aspirine en niet de...
Jammer.
Salicylzuur of zo is dat volgens mij, ja.
Ja, dat is dus een schaduwkant van...
Maar het zijn geen bewuste pestkoppen.
Nee, daar lijkt het dus niet op. Maar als je het hebt over welke algen zijn er allemaal giftig, dan is 80% van wat er giftig is, is een dinoflagellaat. Dus ik bedoel, dat kunnen we niet onvermeld laten. Hoe mooi de diertjes ook zijn, Ellen. Dit is toch een minder fijne kant. Maar misschien is dat ook een goed moment om de hele mooie kant te benadrukken. En volgens mij heb jij, Gemma, daar meer ervaring mee. Maar,
zeevonk. Mag ik over zeevonk vertellen? Ja, heerlijk. Oh, ik vind niets leuker dan op een mooie zomeravond naar het strand gaan. En dan door de branding lopen, zwemmen, dartelen, wat dan ook. En dat je zo'n heel mooi lichtgevend spoor achter je ziet. De eerste keer, ik denk dat het jaar of 15 geleden was. En toen keek ik om waar mijn vrienden bleven. Toen liep ik op het strand. En toen zag ik gewoon mijn oplichtende voetstappen daar in het zand. En ik dacht, wat is dit? Wat is het voor glow-in-the-dark ervaring? En dat was dus ook een dinoflagellaat. Met de naam zeevonk. Ja, wat nocturnas, Latijnse naam.
Noctiluca.
Noctiluca
Scintillans.
Precies, nou die. Oh, iets van nachtelijke weerschijn of zo, daar zou ik het een beetje...
Nocti is van nox, nacht. Ja. En Luca van lucere, van licht. Dus nachtelijk schijnsel, Noctiluca.
Ja. En dat is dus, vind ik, heel erg leuk. Dat ze zo oplichten. Ik denk dat bij veel mensen dat ze zeevonk. Hebben jullie het wel eens meegemaakt? Of
ik
niet?
Heb het nog nooit meegemaakt, helaas.
Nee, ik zit hier ook echt heel jaloers te worden.
Vaker. Ik was een paar weken geleden nog op Terschelling. En toen was het heel, heel licht, hoor. Gewoon af en toe even zo'n klein vonkje. Maar haast alsof er mini-vallende sterren in de zee zitten.
Ja, dus, geweldig. Ja,
ik heb voor elke dino-vlaggelaat die ik zag een wens gedaan, uiteraard.
Er zijn er behoorlijk veel dan, want het kan echt... Ik heb wel filmpjes gezien, maar als je dan de branding ziet bijvoorbeeld, dan elke keer als de golf omrolt, dat je dat blauwe schijnsel gewoon in de golf ziet terugkomen.
Ja, dat is supermooi. Ja. Op YouTube staat het echt vol met dat soort filmpjes.
Maar wat ik dus wel interessant vind, Lucas, want jij zei net, hè, over dat of jullie hadden het allebei over dat gif en dat het dan wel of geen verdedigingsmechanisme zou zijn. En dat is dus wel ook die theorie achter dat licht geven, dat het aanraken, weet je, het oplichten, dat je dan toch als potentiële dinoflagellaateter denkt, hoei, wat is dit?
Ja, of heb ik ook wel eens gelezen, maar ik weet niet of dat klopt. Misschien weten jullie dat die dinoflagellaten daarmee grotere roofdieren roepen die dan de kleinere roofdieren op gaan eten.
Ja, zo'n loklichtje, ja. Net als de hengelvis een loklichtje heeft.
Zoiets, ja.
Dus de inbraakalarmhypothese.
Precies,
dus ja. En inderdaad, ze zijn allebei, zijn het echt theorieën. Dus het is zoiets opvallends en ze doen het allemaal. En ook hiervan weten we niet heel erg goed wat het doet. En het stofje dat licht geeft, dat heet luciferine. En ook dat lijkt heel erg op chlorofiel. Dus het stofje wat belangrijk is om uiteindelijk licht om te zetten in energie. Dus ook hier weer is de vraag, is dit nou gewoon een heel prachtig mooi bijverschijnsel van wat die dinoflagellaten anders aan het doen zijn? Namelijk licht omzetten in energie. Of is het inderdaad, heeft het nog nut? Ik vind het altijd wel mooier als dingen wel mooi zijn en geen nut hebben. Maar ik snap dat het verleidelijk is om naar een soort functie te zoeken.
Ik heb ook wel eens gehoord dat het is alsof ze dan massaal schreeuwen, die dinootjes.
Oh, dat wordt wel heel poëtisch.
Sinds ik dat heb gehoord, krijg ik dat ook niet meer uit mijn hoofd.
Nee, maar misschien zijn ze gewoon helemaal niet bezig met wie dan ook er verder nog in de zee leeft.
Kijk, het is natuurlijk een opvallend iets. Ja. En wat je zegt van, ja, misschien schrikt zo'n roeipootkreeft er inderdaad wel van als hij een dinovlaggelaat wil opeten en ineens gaat het licht aan. Nou ja, dat je kunt jezelf wel voorstellen als je stiekem voor je midnight snack zit te gaan en ineens gaat het licht aan.
Ik heb daar ervaring mee, Lucas.
Toch gaat in de koelkast ook altijd het licht aan, volgens mij op.
Ja, dus is het een voordeel of nadeel? Maar dat is een serieuze vraag, want je verraadt je aanwezigheid natuurlijk ook. Dus vandaar dat er dat nog heel onduidelijk is.
Maar ik vind het ook wel wat mooi wat je zegt, dat het soms fijn is als iets geen nut heeft. Misschien moeten we gewoon het wetenschappelijk gehalte van deze podcast eventjes...
Het zou denk ik de nulhypothese moeten zijn. En dat is een beetje een groter ding in de biologie. Maar
dus dat we ervan uit moeten gaan dat het geen nut heeft?
Totdat het tegendeel bewezen is. Maar dat is niet alle biologen zijn het daarmee eens. En daar heb ik ook wel eens voor... Ik heb dat een keertje opgeschreven en daar heb ik ook weer voor op mijn kop gekregen. Maar ik vind geen functie tot een functie bewezen is. Daar ben ik wel voor. Maar goed, dat ben ik misschien. Waar dinoflagellaten duidelijk wel een functie hebben, is in koraal. En eigenlijk de allermooiste koralen die we hebben, de koraalriffen, hebben we dankzij dinoflagellaten.
Most hard corals appear to be shades of yellow brown, like this bottlebrush acropora. Some other corals are more colorful. But in fact, the hard coral skeleton is snow white. The color you see comes from a tiny critter that lives in the coral's tissues. This critter is part plant and part animal, or more technically, a photosynthetic dinoflagellate. And its name is zooxanthellae. This zooxanthellae uses sunlight and the coral's waste carbon dioxide to create oxygen and sugars, which is coral food. And this is the number one mutualistic symbiotic relationship that makes coral reefs possible. The coral gets about 80% of its food from the zooxanthellae's waste, and the zooxanthellae gets fed and gets a place to live. Neither can survive for long without the other.
Ik denk dat J.K. Rowling van de Harry Potter boeken ook hierdoor door de dinoflagellaten is geïnspireerd.
Vertel,
daar staat in die... Nee, ja, maar daar is ook zo'n cruciale voorspelling waarbij wordt gezegd geen van beiden, Harry Potter en zijn aartsvijand Voldemort, kan overleven zonder de ander. Dus, nou goed, sorry. Dat is weer
maar zijn dan de dinootjes het goed en het koraal?
Ja, dit gaat te ver, maar dit was wel mijn eerste associatie.
Het is een wilde associatie. relatie. Maar als ik mag, als Voldemort en Harry Potter hele goede vrienden zouden zijn, zou die perfect kloppen. Want inderdaad, als het gaat over het koraal en de dinovlaggenlaat, die hebben elkaar echt nodig. En dat leidt ook tot problemen. Dus de dinovlaggenlaat in het koraal, hij zit dan in de tentakeltjes. Die zit daar inderdaad te doen wat dinovlaggenlaten doen, namelijk zonlicht omzetten in energie. En daar heeft koraal heel veel aan. Dus die polypjes krijgen, het werd net al gezegd, 70-80% van hun energie. Maar als het te warm wordt of het zonlicht wordt te fel, dan doet de dinovlaggenlaat het niet meer. En dan denkt die koraal, mooie boel, geen profiteurs in mijn cellen. En die zet ze allemaal eruit. En wat je dan hebt is...
Dat is echt een heel zielig verhaal.
Ja, het is een zielig
verhaal. Ja, maar dat is dat bleaching wat je nu overal ziet. Hè? Dat verbleken dan.
Het verbleken van koraal is wat je dan krijgt. Dus dan
ik dacht dat die dinootjes zelf vertrokken, maar die worden dus gewoon eruit gezet.
Ja, dit is echt...
Ellen kiest weer de kant.
Ja.
Je bent wel partijdig. Moet ik,
maar de koraal heeft er ook niet, wordt er ook niet blijer van, hoor. Zo eenzaam zonder de dinootjes.
Nou, het is dus ook niet zo dat het koraal meteen dood is. Het leeft nog wel, maar het ziet er heel doods uit. En het is op lange termijn is het wel het idee dat het niet goed is voor het koraal. Bij fotosynthese haalt de dinovlaggenlaat, heeft daar ook CO2 voor nodig. Dus die haalt CO2 uit het water. En dat is weer goed voor het koraal, want die kan niet zo goed tegen dat zure milieu. En CO2 is een zuur. Dus ook voor het opbouwen van het koraalrif zijn die dinovlaggenlaten toch wel heel erg nodig. En we zien dat grote delen van het Barrier Reef inderdaad steeds meer verbleken.
Ja, en jij zegt CO2. En het lijkt mij nu een goed moment om nog iets verder de zeebodem, of in ieder geval het verleden, in te duiken. Want dinovlaggenlaten zijn niet alleen maar interessant voor de rode vloed en mooie zeevonk, maar ze zijn ook super belangrijk en interessant om het verleden beter te begrijpen. En dan vooral als paleothermometer, dus als thermometer om dat oerklimaat van tientallen miljoenen jaren geleden onder de loep te nemen.
Dus we nemen nu eens even een stapje terug. We hebben het al gehad over de dinootjes die nu in het water zitten. En nu gaan we eigenlijk naar de dinootjes die nog in de bodem zitten. Of
althans hun tentjes. Ellen die noemde net al even in het fragment dat ze voorlas dat dino's een soort rustfase kennen. Hè? Rustpauze, dat ze naar de zeebodem zakken. En dan hullen ze zich in een soort cocon van bioplastic. En het zijn niet de dino's zelf, die zweepstaartjes, die tientallen, honderden, miljoenen jaren bewaard kunnen blijven. Maar het zijn die bioplastic tentjes. Een beetje zoals onze nylon tenten, weet ik veel wat, nog bewaard zullen blijven in de toekomst.
Als je je tent op de zeebodem zou gooien.
Ja, goed,
nou. En dat zijn dan ook die mooie tentjes, wat wij zo mooi vinden aan die dino's.
Ja, dat is dat inderdaad.
Zijn de tentjes,
ja, dat is dat wat ze eigenlijk om zich heen bouwen als een soort veilig kokonnetje. En dan op een gegeven moment dan zijn ze dat weer zat. Dan zijn de omstandigheden weer beter. En dan gaan ze via een voorgeperforeerd openingetje gaan ze zo naar buiten. En dan ligt dat bioplastic dingetje daar op de zeebodem.
Maar de bodem is dus eigenlijk een soort lowlands waar iedereen zijn tentje heeft laten staan. En wat dan teruggevonden wordt.
Na het grote dinovlaggenlaten. Ja,
in feite wel.
Nou, ja, lijkt me een perfecte samenvatting. Hoe dan ook. Temperatuur fluctueerde natuurlijk in het verleden. En ook de CO2-concentraties in de atmosfeer. En nou is het interessante aan die tentjes dat nu in het laboratorium met gekweekte dinovlaggenlaten is er een onderzoeker, Joost Vrieling van de Universiteit Utrecht, die doet daar ook onderzoek naar. En de chemische samenstelling van die tentjes, die kan variëren als de CO2-concentratie verandert.
Okay.
Dus wat dat eigenlijk betekent, is dat je aan de hand van die tentjes die je dus terugvindt, iets kunt zeggen over de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer
die er toen geweest moet zijn.
Die er destijds geweest was.
Oh zo, want ik wou net zeggen, je kunt de CO2 nu kun je gewoon beter. Ik bedoel, we hebben gewoon een soort metingen vanaf 1800 of zo.
Beetje onpraktisch om de hele tijd.
Om dan via een dinovlaggenlaat te gaan, lijkt me een beetje omslachtig.
Maar juist die oerthermometerfunctie dus, want CO2 is natuurlijk weer nauw gekoppeld ook aan temperatuur. En dat is wel weer een beetje lastig, want de chemische samenstelling kan dus veranderen door dat CO2-gehalte te wijzigen. Maar tegelijkertijd heb je ook nog, nou jij noemde net al even een getal, hoeveel er nu nog in leven zijn.
Zijn 2400 soorten nu En bij elkaar, dus en ook met de soorten die er uitgestorven zijn, zijn er 5000 soorten ongeveer.
5000, ja. En tegelijkertijd hebben die verschillende soorten ook weer allemaal hun eigen tentje natuurlijk. De ene heeft voorkeur voor, nou ja, goed.
Voor een koepeltent en de andere heeft
ze weer die Lowlands. Misschien moeten we Lowlands even loslaten, maar inderdaad wel die verschillende varianten allemaal. En het interessante aan die verschillende soorten is ook weer dat die hun lievelingsplek hebben allemaal om te leven. De een die houdt van een warm klimaat, de ander houdt van een koud klimaat. Dus als je zo'n tentje vindt en je kunt hem aan een bepaalde soort toewijzen, kun je ook iets zeggen over, nog los dus van die CO2-concentratie, kun je zeggen van, hé, dat is die en die soort. Een gidsfossiel eigenlijk.
Ja, dan kan je zeggen, dus het moet heel warm geweest zijn.
Ja, zeker als je weet dat een bepaalde soort alleen in een bepaalde periode voorkwam, kun je zeggen van, hé, we weten dat deze dinoflagellaat rond de 40 miljoen jaar geleden leefde. En we weten dat die hield van warme temperaturen.
Dit is een echte een warm watertent, zeg je dan. En dan kun je dus reconstrueren dat.
En we vinden hem hier op deze plek in de oceaan.
Ja.
Dus het moet daar warm zijn geweest. En dat is ook een beetje, we hadden in het begin een beetje een detective raadsel. Maar dit is ook super spannend, toch? Dat je gewoon aan de hand daarvan kunt kijken hoe de temperatuur in het verleden was. En dat is ook het leuke met behulp van boorkernen. We hadden het net al eventjes over spekkoek en hoe je daar met een appelboor een soort mini-boorkern uit kunt halen. Maar dat zijn natuurlijk in het echt, zijn dat gewoon tientallen, honderden meters lange verticale kernen.
Wacht even, honderden meters lang?
Niet aan één stuk. Ze hebben dan één stuk boormodder, zeg maar, wat ze opboren. Ik geloof dat dat 9 meter is maximaal. Of bij sommige wetenschappelijke missies 4,5. Dan is het de helft.
Dit gaat wel wat verder dan een appelboortje, als ik zo vrij mag zijn.
Daarna moet je, ja, precies. De verhoudingen zijn een beetje, het is die 9 meter heb je ongeveer de verhouding van spaghetti. En dan, dan boor je 9 meter op en dan ga je weer opnieuw. En dan moet je dus weer een stukje dieper en dan boor je daar weer 9 meter op. Dus uiteindelijk kom je tot
een hele toren kun je bouwen.
Maar het is in stukjes gehakt en die stukjes die liggen dus ook opgeslagen allemaal in een opslagplaats in Bremen.
Ja, en in Bremen, daar was laatst een uitzending van het tv-programma Focus. En daarin bezoekt Diederik Jekel samen met Henk Brinkhuis, die dus onderzoek heeft gedaan aan die boorkernen, bezoeken ze de plek waar de boorkernen liggen opgeslagen.
We gaan naar Duitsland, Bremen. In deze stad duiken we diep terug in de tijd.
Hier zijn alle kernen opgeslagen die ooit uit de zeebodem zijn gehaald. In prachtige buizen. Inderdaad, net een beetje gamma-achtige look. Maar
dit is,
in al deze buizen zitten aan elkaar geregen laagjes van de aardgeschiedenis. Zoals die uit de oceaan naar boven is getrokken. Zeg maar.
Dus dit zijn allemaal boorkernen? 1/3 van de boorkernen in de wereld zo ongeveer?
Die staan allemaal hier. En
want wat is het idee van zo'n boorkern? Je langzaam maar zeker komt er allemaal spul.
Ja, dus eigenlijk
terecht.
Is het zo dat als jij op de aarde woont, zoals als je in een fantastisch mooie flat woont, als je maar lang genoeg de tijd daar en wind en water en allerlei narigheid laat gebeuren, als over een hele lange tijd wordt alles naar de zee vervoerd. Dus alle klei, alle stukjes van wat je maar kan verzinnen, van het plantenleven, van het dierenleven, van ons. Ook zelfs al het plastic van nu, dat komt uiteindelijk, gaat dat naar de zeebodem. En die stapelen zich daarop als een geschiedenisboek.
Ja, ik vind het allemaal super interessant. Je gaat heel diep boren in de zee en gaat op zoek naar die tentjes, als ik jullie goed begrijp. Daar kun je iets over het klimaat zeggen, oké. Maar ik vind het nog een beetje moeilijk om voor te stellen wat je daar aan hebt. Is er nou iets heel concreets wat je kunt laten zien, wat je er eigenlijk dankzij die dinootjes dan hebt ontdekt?
Ja, nou het leuke is dat die wetenschappelijke missie waar Henk Brinkhuis op mee was en die ook centraal staat in mijn boek, wat ze daar eigenlijk ontdekt hebben, is dat het 56 miljoen jaar geleden tropisch warm moet zijn geweest op de Noordpool. Ze vonden in die aardlagen een soort, een dinootje, Apectodinium, die alleen in tropische omgevingen voorkomt. En op basis daarvan hebben ze dus geconcludeerd, het is tropisch geweest op de Noordpool in die warme tijd.
Dus het kan nog, klimaatverandering kan nog, het kan nog veel erger.
Het kan nog veel erger,
wij,
ja.
Wij maken ons zorgen over het ijs dat verdwijnt, maar 56 miljoen jaar geleden, ik bedoel, was er van ijs al helemaal geen sprake, maar was het gewoon jaar rond lekker 20 tot 30 graden, ja, op de Noordpool.
Dat, wat heel interessant is, omdat ja, de zon is daar dus een half jaar weg. En toch is het daar dan tropisch en kunnen die tropische soorten daar leven. En we wisten al dat in die tijd, dat heet het PETM, het Paleoceen-Eoceen temperatuursmaximum, dat het toen over de hele aarde heel warm was. Maar de vraag was, is het ook op de polen dan heel warm, waar die zon zo lang weg is? En dat bleek dus ook zo te zijn. Dat was wel een heel belangrijk resultaat.
Ja, want je kunt je voorstellen dat het daar, omdat het inderdaad de helft van het jaar donker is, dat het daar misschien toch nog wat koeler is.
Dat het toch een beetje, ja, gewoon lekker fris is af en toe.
Maar de weersvoorspellingen toen waren ook gewoon weer een tropische dag vandaag.
Ja, ja, ik denk dat ze dat... Ja,
palmen op de Noordpool, ja.
Nee, dat is niet, want er is geen land.
Nee, nou ja, goed, op Groenland. Nou ja.
Okay. Oh ja, op Groenland. Palm op Groenland.
Ja, en in die aflevering van Focus, waar Gemma het al even over had, gaan Diederik Jekel en Henk Brinkhuis ook terug naar die boorkernen. Gaan ze echt die boorkern weer opzoeken die daar in dat archief ligt. En die heeft Henk zelf ook nooit teruggezien. Dus dan gaan ze weer even terug om nog eens even naar die boorkern te kijken.
Kan je beschrijven hoe de Noordpool er toen uitzag?
Nou ja, dus doordat er van nature dus ook CO2-variaties in de atmosfeer zijn geweest. Wij doen het nu zelf, maar je kan ook vulkanen hebben die dat doen. Was het op dat moment was ongeveer, kijk je aan, tegen waardes die ongeveer 7 keer zoveel zijn als nu.
En op dat moment, 7 keer zoveel CO2.
7 keer zoveel CO2. En op dat moment is het ongeveer 24 graden op de Noordpool.
24 gemiddeld graden.
Aan de oppervlak van het water, ja. En dat betekent dat je dus een Noordpool hebt waar geen ijs is, om te beginnen. Mm-hmm. Het is een soort van subtropisch gebied met aan de randen van de IJszee, zoals wij hem kennen, staan prachtige palmbomen. Er zwemmen er krokodillen rond en waden er nijlpaarden.
Zie je, Lucas, palmbomen. Ja,
ja, toch nog palmbomen.
Maar dat
sorry,
was natuurlijk
Gemma.
Ook een plaattektoniek. Er lag toen gewoon wel land op de Noordpool, rond de Noordpool. Dan moeten we eventjes een geologische kaart erbij zoeken hoe het er dan maar.
Ik ga me schamen en ik ga terug in mijn hok als het gaat over, over palmbomen naar de Noordpool.
Je hebt ons veel interessants geleerd over dinovlaggen later.
Nou, dus als jullie mij toestaan, wil ik nog één sprongetje maken. Want we hebben nu gezien dat die dino's zo nuttig zijn voor het begrijpen van het klimaat. Maar ik denk dat ik daar nog overheen kan.
Oh jee.
Ik denk dat dinovlaggen later ons ook heel veel kunnen leren over hoe de evolutie in elkaar steekt. En ik ging zitten met een dik hoofdstuk over dinovlaggenlaten. En ik ben moleculair bioloog van origine. Al heel lang wetenschapsjournalist, maar in de ver verleden heb ik moleculaire biologie gestudeerd. En daar heb ik allemaal dingen geleerd. En dat is allemaal niet van toepassing op dinovlaggenlaten, kom ik achter.
Dat is omdat ze zo bijzonder zijn.
Ja, dat wist jij natuurlijk. Dat voelde jij natuurlijk al aan.
Precies.
Maar een van de eerste dingen die me opvielen was, dinovlaggenlaten hebben het ongeveer het meeste DNA van alle organismen op aarde. Sommige hebben 300 miljard bazenparen. En de bazenparen zijn dan de letters van DNA, A, T, C en G. En daar hebben de dinovlaggenlaten er 300 miljard van, terwijl wij hebben er 3 miljard. Dus er zit een factor 100 tussen ons. En als ik ze toch even die lullige celletjes mag noemen.
Liever niet.
Alles in acht nemend wat we tot nu toe hebben besproken. Maar toch, dit is één celletje. En dan heeft de dinovlaggenlater 100 keer zoveel. Hoe komt dat? Dat is een hele goede vraag. Er gebeurt sowieso iets raars als je zoveel DNA op één plek stopt. DNA, bij ons zit het eigenlijk heel mooi opgerold rond wat biologen histonen noemen. En dat zijn eigenlijk een soort klosjes waar je dat DNA overheen kan rollen en dan is het wat compacter.
Dat zijn die mooie chromosomen waar je
zo'n plaatje van ziet. Ik vind wel dat jullie waardeoordelen, mooie chromosomen, mooi opgerold.
De menselijke cel is best mooi georganiseerd. Okay, en in goed, de dinovlaggenlaten is het eerlijk gezegd een zoortje. Ja, want dinovlaggenlaten hebben geen histonen, dus ze hebben niet van die klosjes waar het zo mooi als garen omheen zit gesponnen. Het zit er gewoon allemaal, ze hebben eigenlijk, waar het op lijkt, is ze hebben in plaats van die klosjes die eigenlijk alle complexe cellen hebben ze eiwitten van bacteriën gestolen. En die gebruiken ze om hun DNA te organiseren. Alleen de organisatiegraad daarvan is veel lager. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, met zoveel DNA op één hoop, wordt het vloeibaar. En het wordt op zo'n manier vloeibaar dat het een vloeibaar kristal wordt. Dus dat is een
wat geweldig, wat prachtig.
Wat moet ik me bij een vloeibaar kristal voorstellen?
In je computerschermen tegenwoordig, dat zijn LCD-schermen, liquid crystal displays. Dat zijn een vloeibaar kristal is een vloeistof. Maar er zit wel organisatie in, zoals in een kristal. Normaal gesproken, een kristal is is heel strak georganiseerd. En die organisatie zit er dus ook een beetje in een vloeistof. Dus
een slushpuppy, ijs.
Ja, maar een slushpuppy ijs waarin alle ijsscherfjes dezelfde kant op liggen.
Dus, dat is wel echt heel georganiseerd.
Ja, en dat is dus een toestand van die vloeistof. Dus het is niet zo dat dat van bovenaf is opgelegd, maar dat doet de vloeistof gewoon van zichzelf. Maar omdat het zoveel DNA is, wordt het dus een vloeibaar kristal.
En waar het mij ook aan doet denken, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Ik ken iemand bij wie de boeken thuis altijd een beetje een zootje zijn. Ik ga verder geen namen noemen. Maar die koopt dus wel eens een boek dubbel, omdat hij dan niet meer weet dat hij het al heeft. Is het ook een beetje zo dat als dat DNA nou eenmaal een zootje is, dat je dus veel backups moet hebben van bepaalde genen, omdat je anders niet meer kan vinden waar je het hebt gelaten?
Nou, vind ik een hele interessante vraag. Alleen, ik kwam er wel achter dat heel veel van, daar klopt je rommel-analogie wel een beetje. Heel veel van dat DNA lijkt gewoon niks te doen. In ieder geval van
meer dan bij ons.
Boeken die gewoon nooit zijn gelezen. En er alleen maar...
Nou, het vervelende over boeken die nooit zijn gelezen gesproken. Het is zoveel DNA dat biologen het op dit moment nog niet kunnen uitlezen. Terwijl we biologen zijn op dit moment bezig om ongeveer al het leven uit te lezen. In ieder geval het DNA ervan. Bij de dinoflagellaten is het nog niet echt gelukt. Het is alleen gelukt bij die koraalsymbionten. Omdat die zo innig samenleven met het koraal. Dat zij zijn een beetje, ja, toch een beetje de sportschot. Zij zijn heel erg afgetraind en hun DNA is heel erg teruggesnoeid. Ook omdat ze zo van die koraalcel afhankelijk zijn. Maar van alle andere dinoflagellaten hebben we eigenlijk nog geen DNA-volgorde.
Maar het zou dus ook kunnen dat dinoflagellaten heel veel junk-DNA hebben en dat wij eigenlijk in de loop van de evolutie heel veel junk-DNA zijn kwijtgeraakt. Dus dat oorspronkelijk heel veel rotzooi was.
Nee, dat is niet zo. Want ze hebben de dinoflagellaten vergeleken met zijn neefjes eigenlijk. En daar hebben we het nog niet over gehad. Maar weten jullie welke groep, jij zei al aan het begin, dinoflagellaten zijn protisten. Maar welke protisten eigenlijk de neefjes zijn van dinoflagellaten?
De malaria-parasiet.
Ja, precies. Ja. Dat heb je tot nu toe nog niet verteld.
Wel een onverwachte wending in dit verhaal.
Een van de dodelijkste parasieten op aarde is inderdaad de malaria-parasiet. En dat is het neefje van de dinoflagellaat. Over schaduwkanten gesproken.
Ja, nou komen we toch weer een beetje bij de moordenaars. Het is een leuke familie. Ja, gezellig hoor.
Maar ze hebben dus, als je de dinoflagellaten daarmee vergelijkt, dan hebben dino's veel meer genen opgepikt vanuit hun omgeving dan de malaria-parasieten en die club. Dus de dino's hebben heel veel extra's. En ik denk dat dat ermee te maken heeft, is dat die roofdinootjes die zoveel andere cellen opeten. Als je een andere cel opeet en moet afbreken, komt er een moment dat je slokt die cel op. Maar als je dat in stukjes gaat hakken, dan hak je op een gegeven moment het DNA van wat je hebt opgegeten ook in stukjes. En dan is er schijnbaar een moment, en dat is blijkbaar vaak gebeurd in de evolutie van dinoflagellaten, is dat ze dan zo'n stukje zelf hebben ingebouwd. En sommige onderzoekers noemen dit het shopping bag evolution.
Kopverslaafde dino.
Ja, ze shoppen zich een eind door de bacteriën heen.
Ik vind ze wel echt enger steeds worden, hoor. Hoe mooi ze ook zijn, het is toch wel een beetje... kennis is macht.
Maar die analogie met boeken dubbel kopen, die gaat toch wel een beetje op.
Die gaat zeker een beetje op. Maar het is, ik snap wel wat jij bedoelt, Gemma. Want het is dus wel een groep cellen die waar behoorlijk veel in verandert. En
dat is ook wat mij daar in het begin al aan fascineerde. Dat je denkt, ja, het lijkt ook wel een beetje op buitenaards leven. Want wij vragen ons altijd af, hoe ziet dat eruit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En eigenlijk is hier gewoon een levensvorm die heel anders is dan wij. Maar het is onmiskenbaar ook leven. En wat zijn die allemaal aan het doen?
Ja, eigenlijk kom ik er dus achter, hoe meer ik erover las, is dat we er steeds minder over weten. En
ergens zeiden we ook dat ze juist op ons leken gedurende deze uitzending. Ik weet niet meer hoe we aan die conclusie kwamen, dat ze tegelijkertijd mooi en misdadig waren of zo. Maar...
Nou, ik ben vooral... ik zie vooral hoe anders ze zijn. En toch een levensvorm die in ieder geval het bestuderen waard is. Of het nou als moleculair bioloog, als geoloog of als gewoon als...
Of als psycholoog.
Als psycholoog kan het ook gewoon. Ook als je gewoon van hele mooie fonkelende voetstappen in het zand houdt, zijn dinoflagellaten bestuderen waard. ja, de dino's zijn gewoon een natuurkracht, denk ik, op deze aarde, waar we gewoon rekening mee moeten houden. En ik denk dat we er nog heel veel plezier aan kunnen beleven met alle gekke ontdekkingen die ons nog te wachten staan. Ik denk dat dit ook een mooi punt is om deze uitzending te beëindigen met deze constatering. Bedankt, Ellen, dat je over je lievelingsdieren /planten/... wat zijn het eigenlijk, wilde praten. Ook Mirjam van Zuidam bedankt voor de montage natuurlijk er deze week. En nou ja, voor jou, luisteraar, abonneer je vooral op de podcast. Dan heb je volgende week weer de laatste uitzending gewoon in je app. En je kunt je tegenwoordig ook inschrijven voor de nieuwsbrief Onbehaarde Apen. Doe dat ook vooral, dan zie je wat voor mooiste wetenschapsredactie allemaal produceert van NRC. En dan zien we elkaar volgende week weer. Tot dan!